Op het Griekse eiland Lesbos is de tweede reeks uitzettingen van vluchtelingen begonnen. Ze worden met bussen van kamp Moria naar de haven gebracht. Daar liggen twee Turkse schepen klaar om de migranten terug te brengen naar Turkije. De politie en het leger zijn in de haven op de been. De uitzetting is onderdeel van het akkoord dat de Europese Unie met Turkije heeft gesloten over het terugnemen van vluchtelingen. Zo moet de vluchtelingenstroom naar Europa worden ingedampt. Maandag werd de eerste groep van ongeveer 200 vluchtelingen uitgezet. Het ging toen vooral om Pakistanse migranten. Het proces van de uitzettingen verloopt traag, mede doordat vluchtelingen op het laatste moment nog een asielaanvraag doen in Griekenland. Voor elke migrant die Turkije terugneemt, zal de Europese Unie een Syrische vluchteling opnemen. Van de vluchtelingen die terugkomen in Turkije worden de niet-Syriërs naar uitzetcentra gestuurd. Syrische vluchtelingen worden opgevangen in vluchtelingenkampen en nemen de plaats in van Syriërs die naar Europa mogen. De Turkse president Erdogan zei gisteren nog dat Turkije zich alleen aan de afspraken houdt als Europa ook zijn beloftes nakomt. Daarmee doelt hij onder meer op de extra 3 miljard euro die Turkije is beloofd en het visumvrij naar Europa reizen voor Turken. Intussen blijft het onrustig op plaatsen waar veel vluchtelingen dicht op elkaar zitten, zoals aan de Grieks-Macedonische grens en op het eiland Chios. De vluchtelingen mogen niet verder Europa in. Er zijn confrontaties geweest met de politie. Ik sprak met vrijwilliger Mike Platenkamp, die zich sterk maakt voor het lot van de vluchtelingen in de diverse kampen. Hij werkt voor kleine vrijwilligersorganisaties.
Nou ja, weet je, ik heb eerder voor verschillende organisaties missies gedaan. Dat was eerst heb ik voor de hulpcaravaan naar Griekenland. Dat is een Nederlandse offensief, eigenlijk gewoon een burgerinitiatief van mensen die kleding gingen inzamelen. Dat liep zo uit de klauwen, zou ik maar zeggen, dat er zoveel spullen waren, dat we dat echt georganiseerd moesten aanpakken met tussenstations en sorteerstations. En dat is geresulteerd in 80.000 kilo gesorteerde goederen. Die dan de hele winter eigenlijk uitgereden zijn naar alle stressgebieden. Dat was het eerste. Nou, toen liep dat eenmaal. En toen kwam ik op een gegeven moment Because We Carry tegen. Dat vond ik een prettige organisatie. Die vooral met busjes bezig waren om bananen en 's avonds lokaal ingekocht warme hap uit te delen. Daar heb ik nu 2 missies voor gedaan. En toen kwam ik daardoor weer in contact met Johnny de Mol. En Jim de Mol heeft Movement on the Ground. En die vroeg eigenlijk gewoon weer van mij op een teamleider. Want ik wil dat ook gewoon doen op die manier. Zoals Because We Carry dat doet. Wekelijks nieuwe teams. Dus toen heb ik team 1 geleid. In Lesbos voor Jim de Mol. Nu ben ik hier officieel niet voor een organisatie. Maar ik zeg ja, ik ken nu van zoveel verschillende organisaties de werkwijze en de mensen. Dat ik zeg graag, ik fiets tussen de organisaties door. Dat maakt mij toch wat flexibeler. En dan kan ik ook inspringen op zo'n hulpvraag als, hè, kan je met Tessa aan het hier met een dokter te praten? Of wil je voor de medische tent dit of dat gaan kopen? Zoals we laatst dus ontdekten dat de enige gynaecoloog op het kamp die dan in shifts werkte, helemaal geen dopplers had bijvoorbeeld. Nou, wij dopplers bij elkaar bieden op het internet, tenminste het geld daarvoor. 2 dopplers verkocht en gebracht, daar was hartstikke blij mee. Vroegen van, goh, wat gebeurt er dan verder als er dan iets blijkt te zijn? Dan wordt er dan een echo gemaakt. Zij zegt, ja, echo-apparaten hebben wij helemaal niet. Dus wij bieden online voor geld voor een echo-apparaat. En dan gewoon zo'n echoscoop uit Nederland kunnen kopen en hierheen vervoerd. Dus er staat nu gewoon een echoscoop in de gynaecoloog-tent.
Maar die organisaties waar je voor bemiddelt, zeg maar, dat zijn vrijwilligersorganisaties, toch?
Ja, dat zijn eigenlijk voornamelijk vrijwilligersorganisaties. Nou zijn er wel, zoals MSF, dat heeft ook betaalde krachten. En de UNHCR vanzelfsprekend ook. Dus maar de clubs waar ik mee werk zijn wel echt allemaal mensen die het totaal onbezoldigd en vaak ook gewoon het eigen vindings mogelijk maken.
En hoe gaat de samenwerking met die grotere organisaties, de officiële hulporganisaties? Gaat dat? Of zitten jullie elkaar in de haren?
Nou, voor mij werkt het heel simpel. Het is allemaal mensenwerk. Dus ik zoek gewoon naar degene waar ik mee klik. En dat is echt een beetje een specialiteit om te zorgen dat het gesprek gewoon loopt. Ik zorg ook dat ik met de politie goed contact heb en dat ik met de verschillende tolken goed contact heb. Ik vind het niet zo heel moeilijk lopen. Het loopt allemaal. Iedereen die daar komt is toch wel om te helpen. Maar de ene organisatie is wel wat geslotener en wat trager dan de andere. Bijvoorbeeld dokter Gerard Bordes, waar ik intens respect voor heb. En die zijn natuurlijk echt wel altijd overal waar het echt misgaat, daar zijn zij. Daar sneuvelen ook veel mensen van. Maar wij wilden ze ook graag een Doppler schenken, zo'n apparaatje. Maar dat mochten ze dan niet aannemen, omdat het moest helemaal via de bovenste schijf beslist worden. Maar ik zei tegen de gynaecoloog of tegen die midwife, ja, je hebt geen Doppler. Als ik hem hier nou gewoon op het bureau laat liggen, dan heb je een Doppler. Ja, zegt ze, ja, maar dat werkt toch echt niet zo. Dat moeten wij echt gewoon anders doen. Toen dacht ik, nou ja, oké, dat schiet dan zijn doel voorbij. En dan ben ik daar even klaar op dat moment. Maar over het algemeen helpt iedereen. Iedereen is met hetzelfde doel daar uiteindelijk heen gekomen om gewoon mensen te helpen en zorgen dat er geen ongelukken gebeuren. Of dat het damage control is. Ik heb niet het gevoel dat die echt tegen elkaar inhakken. En als dat gebeurt, dan is dat niet de bedoeling in elk geval.
Nou, wij zien natuurlijk van alles en nog wat in de media, op de televisie en de kranten, op het internet.
Ja.
En dat schept een bepaald beeld van chaos en agressie en vervelende omstandigheden. Nou, jij zit er middenin als vrijwilliger. Wat zie jij?
Nou, ten eerste wil ik graag zeggen dat de media is dat natuurlijk ook een beetje. Kijk, als er niets aan de hand is ergens, dan is er ook geen nieuws. Dus als iets prima loopt ergens, ja, wat heb je dan voor nieuws? Dus ook heel veel journalisten focussen zich toch een beetje op de grote groepen. En als er eens een keertje, hè, de grote groep, ik bedoel op mensenmenigte, wat er natuurlijk ook is als er ergens mensen in de rij staan. Maar als er ergens een excessie is, dan is dat een heel klein percentage. Maar als ze dat dan op primetime uitzenden, dan neem je natuurlijk vaak aan, of het publiek zal vaak aannemen, dat dat gewoon altijd en overal zo is. En dat is gewoon per definitie niet waar. Ik heb een aardig beeld over verschillende situaties. En heus heb je wel een gebrek aan informatie. Mensen die zich druk maken of die opgesloten worden en die dan tegen hekken aandrommen, zoals met die Macedonische grens veel in beeld gebracht is.
Ja.
Maar daadwerkelijk, want ik was daar ook voor de eerste misschien in de mening. Ja, daadwerkelijk zijn dat gewoon dan tientallen of misschien 100 mensen die zich echt schreeuwend boos maken. Terwijl ja, daadwerkelijk zitten hier gewoon 15.000 mensen. En die maakt zich helemaal niet druk, die wachten gewoon op informatie. En die zijn niet bezig met rellen, want die willen graag welkom geheten worden in Europa. Dus die hebben helemaal niet het idee dat ze zich zo moeten gedragen. Want uiteindelijk heb je, sorry voor het Nederlandse woord, misschien hier luisteraars op prijs stellen, maar klootzak heb je over de hele wereld. Alleen hoe groot is het percentage, dat is dan de vraag. Ik denk persoonlijk klein. Ik denk dat ook de meeste mensen ook gewoon vluchtelingen zijn die echt uit oorlogsgebieden komen. Ik heb heel veel foto's en verhalen en filmpjes gezien van mensen persoonlijk op de telefoon. Van dingen die ik eigenlijk amper kan zien. Maar goed, ze zijn echt, hè, zoals echt genocide van Yazida's in Irak. Van soldaten van Assad die baby's doodtrappen. Allemaal de vreselijkste dingen. Deze mensen zijn gewoon gevlucht. Omdat het onder de oorlog is. Ja, dan ga je gewoon vluchten.
Waar zit je nu op het moment?
Ja, in Policastro hebben wij een kamertje, zo goedkoop mogelijk, want ik wil natuurlijk dat het meeste geld dat ik inzamel gewoon naar voor de doelen is waar ik het voor inzamel. Dus wij hebben echt een super goedkoop kamertje met 2 stretches en een douche. En dat is waar ik nu zit. In het kamp zelf kan je eigenlijk kan je niet echt wonen. Je wil ook gewoon eventjes eruit, s'nachts eventjes een douche nemen en eventjes je telefoon opladen en dat soort dingen.
En hoe is het nou in zo'n vluchtelingenkamp? Ik heb een foto gezien op je Facebookpage van allemaal van die kleine iglo-tentjes. Ziet het er zo uit?
Ja, een groot gedeelte wel, maar het terrein, kijk wat het is, je moet begrijpen dat Idomeni is gewoon de grensovergang met Skopje, met Macedonië, zeg maar. Dat is geen vluchtelingenkamp, dat is gewoon een grensstreek. En dat is ook gewoon in particulier bezit van een boer, 500 hectare. En in feite is het gewoon gekraakt, zo zou je het kunnen zien. Dat wordt dan zien de ogen toegestaan, omdat ze natuurlijk allemaal hopen dat op een gegeven moment die grens weer open gaat. Ook de Griekse autoriteiten en ook de mensen hopen dat dan gebeurt en dat mensen verder kunnen trekken. Een echt kamp, waar ik natuurlijk ook geweest ben, dat is wat beter georganiseerd en dat zijn de faciliteiten in verhouding met de aantallen. Ja, dit is niet meer aan te schrijven als je 15.000 mensen hebt. Hoeveel busjes moet je dan hebben? En hoeveel doktersposten moet je dan hebben? En hoeveel eten moet je aanslepen? Die grensstreek die is aan de ene kant bewaakt door de Griekse politie. Waar ik op zich een heel goed beeld van heb. Er zijn toch gewoon ook best vriendelijke mensen waarmee het klaar valt. Aan de andere kant van de grens heb je de Macedonische politie die veel, met een robot achter overkomen. Ook geen contact maken en duidelijk militaristischer en orders reageren van boven en niet autonoom denkend. Dan heb je een heel lang hek door heel Macedonië heen. Het is een hek met grote rollen prikkeldraad. Dat wordt ook een heel eind gevolgd. Hè. Dat zijn allemaal van die grote rollen. Maar dat ziet er als het in zwart-wit uitdrukt, dus ook af zou drukken van foto's, ziet dat er dan ook echt uit als de Tweede Wereldoorlog bijna gewoon een concentratiekampgevoel krijgen. Dat was heel mistroostig. Dan langs die grens van overal kleine tentjes, of een heel groot gedeelte van het land in ieder geval. De vluchtelingen zijn eigenlijk voor een groot gedeelte best afhankelijk van de NGO's en de vrijwilligers die daar zelf heen komen. Voor wat betreft hulp en de goederen. Wat me altijd heel erg verbaast, want stel dat wij dat nou niet zouden doen. Hoe zou dat dan opgelost moeten worden? Griekenland kan dat natuurlijk helemaal niet betalen. Die zitten natuurlijk in allerlei crisis zo.
Hoe ben je ooit in dit vrijwilligerswerk beland? Wat was je motivatie?
Nou, weet je kent die uitspraak van de Tweede Wereldoorlog gewoon, die hebben dat niet gewoest. Daar wisten we niks van. We hebben achteraf allemaal vernomen wat er gebeurd is. Ja, ik heb het dus niet wel geweten. Ik heb gewoon... En op een gegeven moment dat we op het internet kwamen, toch kwam ik foto's tegen van drijvende dode mensen op de Griekse stranden waar ik zou gaan houden. Ik kom 25 jaar in Griekenland. En ja, dat hakte me zo vreselijk in. Ik dacht, jeetje, wat gebeurt er allemaal? Toen ben ik me erin gaan verdiepen. Toen ben ik eigenlijk met iemand anders die kledinginzameling begonnen. Ik begreep dat daar echt behoefte aan was. En ja, van het een kwam het ander. En op een gegeven moment de container vol. En dan dacht ik, oké, die stuur je dan ergens heen. Maar je wil natuurlijk ook weten waar die dan blijft en wie dat daar aanneemt. Dus dan zijn we daarheen gegaan om naar een Griekse lokale partij te zoeken die dat aan kon nemen. Om te zorgen dat die spullen die je dan inzamelt ook daadwerkelijk bij de mensen terechtkomen. Dat was de eerste keer. Nou, van het een kwam het het ander. Toen ik thuis kwam... Van die eerste missie waar ik eigenlijk heel veel verschillende dingen heb gedaan. Naast die contacten maken waar ik voor kwam, ook geholpen met waterdistributie. Mensen heen en weer gereden, heel veel gebeld, heel veel geprobeerd te regelen. Erachter gekomen hoe de structuur op zo'n klein eilandje werkt en welke organisaties daar zijn. Toen kwam ik thuis en ik deed mijn voordeur open en ik dacht, jeetje, wat een groot huis. Dan staat het hier niet vol met stapelbedden en met hulpgoederen. Ik voel me bijna schuldig dat het bij mij allemaal zo veilig en zo... Zo normaal was, dus toen vrij snel geloof dat ik 3 dagen daarna alweer een nieuwe reis geboekt heb. Voor een week daarna, of 2 weken daarna. Omdat ik dacht, ja, ik moet gewoon... Ik wist natuurlijk ook niet dat het zo lang zou gaan duren allemaal. Ik voelde gewoon dat ik daar een verschil in kon uitmaken. En ik dacht, ja, iemand moet dat doen. En uiteindelijk blijkt dat overheden dat toch niet... niet volledig oppakken, laat ik het maar zo noemen. Want ze doen natuurlijk niet niets, maar goed, ze doen niet alles. Zo is het ook. En sinds die tijd ben ik eigenlijk constant in en uit gegaan.
Wat zijn jouw eigen prognoses voor wat er nu verder gaat gebeuren?
Ik hoop natuurlijk gewoon dat mensen eens een keertje de berekeningen gaan bekijken. En dan ook al zou alle vluchtelingen in Europa terechtkomen. Ik heb er straks nog eventjes gekeken wat er ook weer voor stond. Zou dat 0,02% van de Europese bevolking betreffen? Dus waar hebben we het eigenlijk over, zou je zeggen. Alleen goed, de officiële afspraken die er zijn over vluchtelingen aan moet, dat je die natuurlijk moet aannemen als dat oorlogsvluchtelingen zijn. Dat wordt met voeten getreden. Sommige landen houden zich wel aan de aantallen, onder andere Nederland probeert dan wel gewoon echt programma's voor te onderhouden. Maar ja, andere totaal niet, dus dan kan die helemaal niet bezig met dat soort dingen, die ze gewoon niet binnen hebben. Dus ja, langzaamaan beginnen ze zich ook terug te trekken uit die deals. Dan krijg je dus die deal met Turkije. Dat is een soort uitruilen geworden. Want als ze mensen terugplaatsen naar Turkije, waarvan men vindt dat die niet het recht hebben om zich vluchteling te noemen. Dus bijvoorbeeld uit Pakistan en Jemen en Afghanistan en Eritrea en allemaal dat soort landen. Daarvoor, in ruil daarvoor zou Europa dan Syriërs aannemen. Daar zijn letterlijk mensen aan het ruilen, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, wat volgens mij de eerlijke prognose is, is dat die grenzen zullen net wel open gaan bij Macedonië. Dat zullen ze echt doen. Dus dat langzaamaan zullen eerst alle mensen die nu hier in Indonesië zitten, verdeeld worden over kleinere kampjes in Griekenland. Er zijn er nu al 15 en 6, voor mij komen er nog 48 bij, heb ik opgevangen. Als die kleinere kampjes met een maximum van 500 mensen, die natuurlijk beter beheersbaar zijn en humaner zijn, dat je kan... Allemaal douchen, je kan allemaal elke dag eten, je hoeft niet. Want die 15.000 mensen is gewoon niet beheersbaar voor geen enkele autoriteit. Dus hoe lang het precies gaat duren, ja, dat vind ik echt heel moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat we er voorlopig nog wel mee bezig zullen zijn. En het verhalen van, waarom zijn ze niet dan in Syrië gebleven om te vechten? En dan denk je, ja, kijk eventjes naar wat er daar allemaal gebeurt. Hè. Dat het halve wereld is, dat bommen aan het weer donderen. Tegen wie moet je dan vechten? Moet je dan in je achtertuin gaan van stenen gooien? Of, ik weet niet, maar die mensen hebben geen antitankgeschut of zoiets in de kast liggen. Je kan helemaal niet vechten tegen dat soort dingen. Het is een soort oorlog. Waarbij vanuit een kantoor toch gewoon drones worden bestuurd. En er worden charges over woonwijken gedaan, met tapijten bommen gelegd. Je kan helemaal niet vechten.